En onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 58. En wij zingen de versen 1, 2 en 3. 58, 1, 2 en 3. Gemeente, zullen wij met elkaar het woord van de Heere lezen. Dat willen we vanavond doen uit Daniël 9. We lezen de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing is Daniël 9, de versen 1 tot en met 10. En daar lezen wij het woord van de Heere. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar zijner regering merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere, om hem te zoeken, met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis, en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En we hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten. Gelijk het is te deze dagen, bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt, om hun overtreding waarmede ze tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En we hebben de stem van de Heere onze God niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijner knechten, de profeten. Tot zover de schriftlezing. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in antwoord daarop zingen wij Psalm 48, het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48, vers 4. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan willen wij nu overdenken, gemeente, zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. En laten we dat met elkaar lezen. Zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. En daar belijden wij dan met de kerk van alle tijden en plaatsen. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen van de Heer over deze dienst? O verheven majesteit, het past ons ook in uw huis uw weldadigheid te gedenken. Uw trouw, uw goedheid. En vergeef ons wanneer wij zaken en zegeningen maar voor kennisgeving aannemen. Zelfs wanneer het buiten regent, zien wij daarin ook uw goedheid, dat het gras en het gewas op het veld de regen mag indrinken en dat u zo zorgt voor uw schepping, ook hier bij ons. Wij kunnen het niet laten regenen, dat is een blijk van uw onderhouding, dat u onderhoudt de natuur. En dat u ook ons leven onderhoudt, dat u ons draagt en spaart. Dat is ook alles uw goedheid, uw weldadigheid. En dat wij vanmiddag in uw huis mogen zijn, ook heren, willen we u daarvoor hartelijk danken. En dat wij onder de verkondiging van dit evangelie mogen zijn. O, wat is uw weldadigheid toch groot. En wat is het toch rijk en heerlijk, Heere, om te zien hoe u tot ons komt vanuit uw woord. Geef, Heere, dat de zondagse gang naar uw huis voor ons een wonder mag zijn van genade. Dat wij nog onder uw woord mogen zijn. Dat wij nog vrijheid hebben. En dat wij in alle rust mogen luisteren naar de verkondiging van uw evangelie. En dat, Heere, terwijl wij mensen zijn die tot alle boosheid geneigd zijn. We hebben gezongen uit Psalm 58 over de boosheid van de mens en wat hem allemaal aankleeft en wat hij allemaal bedenkt en het onrecht. En Heere, ook wij horen daarbij, want wij zijn ook mensen. Wij zijn ook verdorven. En we belijden u dat wij ook niet de diepten van ons hart onderkennen. En de diepte van onze verdorvenheid zien wij niet eens. Maar u ziet het allemaal. En zo moeten wij toch ook geheel walgelijk zijn voor u. Terwijl u ons zo goed had gemaakt en wij onszelf zo hebben verdorven. Door onze opstand tegen u in Adam. In het paradijs. En zo, Heere, wat is uw weldadigheid toch groot. Dat u naar ons omziet en naar dit verloren mensengeslacht. en dat u uw Zoon gegeven hebt. Heere, wat bent u groot en wat is uw weldadigheid toch hoog. En wat moet u toch alle lof en eer en dankzegging en aanbidding ontvangen. En we belijden u dat we dat niet doen. Dat we daar allemaal tekort in schieten. We hebben allemaal een onvoldoende, allemaal een 1, of misschien wel een 0. Ja, zo zal het zijn, want alles wat wij doen, daar kleeft gebrek aan. En zo, Heere, pleiten wij op vrije genade. En bidden wij u of u door de macht van uw genade in ons leven wilt werken. Of u met uw kracht van uw Heilige Geest in het midden van de gemeente wilt zijn. En dat u zelf uw eigen woord wilt toepassen. Want u geeft ons toch uw woord. En dat woord mag gelezen worden in de huizen, op onze kamers. En dat woord mogen we overdenken voor u in het gebed. En we mogen zondags uw woord horen dat dat onder ons verkondigd wordt. Heren, daar hebt u toch ook een bedoeling mee. Want uw woord zal toch niet ledig tot u wederkeren. En u zendt toch ook uw dienaren. En dan mogen we het ook geloven en hopen dat er zegen mag vallen. En daarom bidden wij u of u zegen wilt geven op uw woord. En of u in ons midden wilt zijn. En of u ons wilt leiden, een ieder van ons persoonlijk, een ieder heeft het nodig. Niemand kan er zonder. Heere, heb bemoeienissen met ons. En geef dat er ernst bij ons mag zijn in het zoeken van uw aangezicht. En dat er een diep besef mag zijn van onze onwaardigheid, van onze verdoemelijkheid. Van onze ontrouw en dat daartegenover schittert uw trouw en uw goedheid en uw liefde en uw zorg en uw ontferming en uw goedertierenheid en uw weldadigheid. Wie is toch een God als gij? Heere, geef zo dat er een heilige ernst mag zijn bij ons, ook bij onze kinderen. Heere, werk in hun harten met uw woord en geest. Werk in de harten van onze jongeren, dat ze niet geleid zullen worden door wat deze wereld hen dicteert. Maar dat zij vastbesloten zijn, zoals Daniël het ook was, om zich niet te verontreinigen met wat deze wereld, wat de Babylon-cultuur hem aanreikte. Geef, Heere, dat wij een volk mogen zijn dat geheel anders is. Een volk dat u lief heeft. Een volk dat luistert naar uw geboden. Een volk dat beeft voor uw woord. Dat wij een volk mogen zijn dat we ons verootmoedigen voor u. En dat we beseffen dat u de hoge en de verhevene bent. En dat u een God bent die het waard is om eeuwig geliefd en gediend te worden. Heere, we belijden u dat we blootstaan aan het gevaar om u maar voor de vorm te dienen. En het kan een zware vorm zijn. Het kan ook een lichtzinnige vorm zijn. Maar Heer, het gaat om de waarheid binnenin ons. Wilt u dat bewerken, dat we eerlijk mogen worden voor u, dat we de schoonheid van Christus mogen zien en dat we niet zullen zijn als die rijke jongeling die in feite toch zijn rijkdom liever had dan het koninkrijk van God. En geef dat we niet zullen zijn zoals Biliam die heus ook wel de dood van een rechtvaardig wilde sterven. Maar hij wilde niet het leven van een rechtvaardige lijden. O geef, Heere, dat wij mogen zijn als die koopman van schone parelen, die ene parel zag van grote waarde. En dan mogen wij Christus inzien en dat hij alles daarvoor over had. Heere God, Geef dat wij ook alles leren over hebben voor u, Heere Jezus. En wanneer wij nu al willen overdenken uit de catechismus, de waarheid die ons daarin openbaart, Heere, help ons daarbij. Geef duidelijkheid in het spreken bij uw dienaar. Geef dat uw woord mag zijn tot bekering en tot vermaning en vertroosting. Dat vanuit uw woord ook licht geworpen mag worden op ons leven. En geef, Heere, dat er zo ook geluisterd mag worden, ook thuis als we meeluisteren via de kerktelefoon of de scan. Heere, wilt u uw genade geven? Neemt u weg al onze zonden, onze overtredingen. En men bekeer ons en breng ons in uw wegen. Dat uw dienst voor ons een liefdesdienst mag zijn. Dat we diep onder de indruk komen van uw goedheid en uw liefde. En dat we zo getrokken worden tot uw dienst. Omdat uw dienst een liefdesdienst is. Heere, gedenk ons zo. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. En wij vragen u, Heere, of u dat woord wilt vervullen, dat de aarde bedekt mag zijn met de kennis des Heren. En wij bidden u voor zoveel arme mensen die het evangelie niet kennen, die verblind zijn door haat en wraaklust, en die door blinde haat worden voortgedreven, en die in de naam van godsdienst andere mensen doden en executeren. We bidden u voor hun bekering. En we bidden u om bekering voor vervolgers van uw kerk. En we bidden om bekering voor valse profeten, die zichzelf predikant noemen, maar een valse leer verkondigen. Wilt u bekeren, Heere? Wil uit de hoge hemel neerzien en wil nog wonderen doen van ontferming en breidt uw koninkrijk uit. Laat het onstuitbaar mogen zijn. Laat de opmars van koning Jezus onwederstandelijk mogen zijn. En dat overal waar het u behaagt u een kerk bouwt. O, laat het toch zijn door heel de wereld heen. Gedenk uw kinderen die vervolgd worden, die pijn lijden. Geef hen bijzondere troost en kracht naar uw woord. En wilt u hen die op eenzame posten werken en overvallen kunnen worden, dat hun werk toch ook maar nutteloos lijkt te zijn. Dat zij versterkt mogen worden in de Heere hun God. En dat ze ook vrucht op hun arbeid mogen zien. En dat uw kerk geplant wordt. En dat er nog opwekkingen en revivals mogen zijn. En dat uw grote naam geëerd mag worden, ook in ons vaderland. Zoveel wijken af van de kerk, waar ooit de waarheid verkondigd werd. Daar is op vele plaatsen het niet meer te horen. O Heer, het mocht u behagen om u te ontfermen over ons vaderland en te werken in de kerken en de verwarring weg te nemen en de verdeeldheid weg te nemen en de kerkelijke zonden te vergeven en dat er in plaats van hoogmoed er ootmoed mag zijn en in plaats van trotsheid dat er verootmoediging mag zijn. Heere God, we bidden u om uw genade. Wij hebben gezondigd, wij allemaal hier in de kerk, ook als kerken, ook in Nederland, wij hebben gezondigd en onze vaderen tevens. We hebben niet naar uw stem gehoord, we hebben zo vaak onszelf gezocht. Ook uw volk, ook uw kinderen, ook uw dienaren, hun eigen eer en het is zonde voor u. Heere, delg het uit. En bekeer ook uw dienaren, ook hier ons, deze uw dienaar en de kerkenraad en ons allemaal, opdat u de eer mag ontvangen waar u recht op hebt. Verheerlijk dan uw naam, Heere. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 38, de versen 4, 6 en 18. Psalm 38, de versen 4, 6 en 18. Geliefde gemeente, wij lezen in Daniël 9 een ontroerend gebed. En daar in vers 7 lezen wij: bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten. Het is een gebed waarin God de eer wordt toegeschreven. Maar het is ook een gebed waarin Daniël zich vernedert. En hij wil dat samen doen met zijn volk Israël. Want God moet de eer en hij moet de aanbidding ontvangen. Daarom zegt Daniël: bij u, o Heere, is de gerechtigheid. U bent recht, Heere, in alles wat u doet. Ook in de straffen die u over ons hebt uitgestort. En dat is een diepe belijdenis, want de mensen van Daniëls dagen, die zeiden vaak dat de ellende waar ze in gestort waren in de ballingschap, de schuld was van hun voorouders. Het volk zei: onze voorouders hebben de afgoden gediend in Jeruzalem en Juda. Zij hebben gezondigd en daarom zitten wij nu hier in Babel in de ballingschap. Dus in feite zeiden ze daarmee dat zij niet gezondigd hadden, maar hun voorouders. En zo waren ze eigenlijk bezig om God van onrecht te betichten. En dat ze God de schuld gaven van de ellende waar ze in waren. En ze wilden ook niet hun eigen zonden en schuld belijden. Ze gaven liever andere mensen de schuld, zoals hun voorouders. En zo is dat volk Israël ook een voorbeeld van hoe wij zijn. Het is toch ook zo vaak dat we naar een ander wijzen. Ja, dat lag aan mijn opvoeding. Of dat lag aan de omstandigheden. Of dat lag aan mijn man of aan mijn vrouw. We willen toch ook liever de schuld geven aan anderen voor moeite waar we in kunnen zijn. Maar Daniël zegt: de Heere is rechtvaardig. Hij doet ons geen onrecht aan. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij behoren ons te schamen over onze zonden en onze ontrouw. Dus dat betekent dat wij zelf de oorzaak zijn van de ellende waar we in verkeren. En de oorzaak ligt hierin dat wij tegen God gezondigd hebben. En zo zijn de ogen van Daniël geopend voor deze diepe werkelijkheid. Werkelijkheid van het volk en van zichzelf. En hij sluit zichzelf er ook bij in. Hij zegt niet: ja, maar ik heb u altijd trouw gediend. Ik kwam hier en als jongen, hoe oud zou Daniël geweest zijn? 14, 15 jaar. Hij wilde niet zich verontreinigen met de afgoden en met het verontreinigd eten van de Babyloniërs. Hij wilde de Heere dienen. Nee, daar zegt hij niets over. Daniël zegt: ook ik heb gezondigd. Wij hebben gezondigd. Dat zegt Daniël. En datzelfde wil nou ook zondag 3 bij ons doen. Zondag 3 wil nou ons allemaal, al die verontschuldigingen nou wegnemen. En zondag 3 wil ons allemaal heel diep aankijken. En vanuit het woord ons laten zien dat u en ik, wij hebben gezondigd. Nou wordt heel vaak dat stuk van de ellendekennis wat afgedaan. Er zijn mensen die zeggen: ja, we zijn allemaal zondaren, dat weten we wel, en nou gaan we weer verder. Of op een andere manier wordt het afgedaan door te zeggen: ja, mocht je nu maar eens diep beleven hoe groot je val is in Adam. Of je moet maar eens goed eerst beleven hoe diep je verdorvenheid is. En dan dreigt het gevaar dat we het allemaal maar theoretisch gaan bezien. Maar God kijkt ons hier allemaal persoonlijk aan. En de Heere vraagt mij en hij vraagt u: Hebt u van die boom gegeten? Met andere woorden, de Heere zegt tegen ons, u, jij hebt gezondigd tegen mij. En dan moeten we voor de dag komen en dan gaat het niet eens zoveel over hoe diep we het ene beleefd hebben. Maar het gaat hier wel om dat wij tot deze belijdenis komen, dat ik tegen God gezondigd heb. En dat we leren belijden dat ik failliet ben. Dan gaan we er niet maar over redeneren, dan gaan we er niet meer over praten, maar dan gaan we het belijden. En dan zal de Heere naar zijn welbehagen ons net zo diep inleiden in dat stuk van de ellende dat hij nuttig voor ons lijkt. En de ene wordt daar dieper in geleid dan de ander. Daar is de Heere volmaakt wijs in. Maar allen die dit belijden in oprechtheid voor de Heere hebben er verdriet van. En dat wordt de grootste vijand van u, uw eigen zonde. Dat wordt uw grootste probleem in uw leven. De verdorvenheid binnenin mij. En dan gaat u het belijden wat Adam gedaan heeft daar, dat heb ik ook gedaan. Want de schrift zegt, Adam is mijn vertegenwoordiger. Er staat in Handelingen 17 dat God uit één bloede het ganse menselijke geslacht gemaakt heeft. Dat laat zien dat Adam een historisch persoon was. Adam heeft geleefd hier op deze aarde. En op vele andere plaatsen in de schrift wordt over Adam gesproken. Hij is onze stamvader. En het is door zijn ongehoorzaamheid dat wij allen tot zondaren gesteld zijn. En als de wortel van de mensheid ziek was, of in feite dood was, dat was Adam na zijn val, lag hij dood in zonden en misdaden. Dan de geestelijke dood kwam over hem. Dat betekent dat ook allen die voortkomen uit die stam ook verdorven zijn. Als de bron vergiftigd is, dan zijn de stromen water die daaruit voortkomen ook vergiftigd. En zo zijn wij bedorven door de val van Adam. In het vorige antwoord heeft de catechisme ons verklaard dat wij God en onze naaste volkomen moeten liefhebben. Maar heeft daarbij ook gezegd dat wij dat niet kunnen doen. Want mijn natuur is om God en mijn naaste te haten. Daartoe ben ik geneigd. En dan vraagt de catechismus ook heel logisch verder in vraag en antwoord 6. Hoe komt dat? Heeft God de mens misschien zo boos en verkeerd geschapen? Het antwoord is nee. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Dus het gaat hier in dit antwoord om de schepping. En de Bijbel leert ook heel onomwonden dat God alles geschapen heeft. Er wordt tegenwoordig daar strijd tegen gevoerd. Mensen willen niet aan de schepping geloven, maar willen ons laten geloven dat alles heel toevallig ontstaan is. Dat is niet nieuw hoor. Hebben de heidenen ook al over gediscussieerd. In het oude Griekenland hadden ze daar ook al over. Er waren sommige Griekse filosofen die zeiden dat hun God alles geschapen had. Met hun heidense begrippen. Terwijl anderen redeneren dat alles eigenlijk geëvolueerd was uit grondmaterie. Het is op zich geen nieuwe gedachte, die hele evolutieleer. Want de mensen willen niet aan dat God alles geschapen heeft. Ook niet als wij de harmonie in de schepping zien en de systematiek in de schepping. En de wetmatigheden en de orde en de schoonheid, als je naar een bloem kijkt. En al die bloemblaadjes kijkt hoe alles zo symmetrisch volkomen is. En hoe een boom blad aan een boom is, hoe volmaakt, rond, gaaf. En dat er geen blad gelijk is. En de geleerden zeggen, de sneeuwvlokken zijn allemaal verschillend. En wat een orde er is, dat wij twee oren hebben en twee ogen. En twee handen. En niet meer of niet minder. Er is een orde daarin. En een harmonie, hoe ons lichaam functioneert als het gezond is, zit een harmonie in. Volgens de geleerden kan er nooit harmonie ontstaan uit wanorde en chaos. Dat kan niet. En zo zien we de wetmatigheden en de veelzijdigheid in de schepping. En als je daarbij stelt, weet dat elk mens een ingeboren godsbesef heeft. Men heeft een natuurlijke besef van een macht. En daarom zeggen nog heel veel mensen in ons vaderland, ze gaan niet meer naar de kerk, maar ze geloven wel. Nou en, de duivelen geloven ook. Men wil zich daardoor nog rechtvaardigen, maar dat een mens heeft een ingeboren godsbesef. Een mens heeft ook een besef van goed en kwaad. Heeft de Heer ook in de mens gelegd, dat heeft een beest niet. Maar een mens wel. Nou, als je al deze dingen tezamen neemt, de schepping met al de wonderen daarin, en het godsbesef en het besef van goed en kwaad, dan wil men nog ontkennen dat God bestaat. En wil men nog zeggen dat dit allemaal door toeval ontstaan is. Maar er zit wat achter. Men wil niet buigen. Men wil niet bukken voor God. En daarin zien we de vijandschap en de verdorvenheid van de val. De verdorvenheid van ons verstand. Het onlogische van ons verstand. Het dwaze wat in de mens is. Want de zonde maakt iemand dwaas. De zonde is niet rationeel. En daarin zie je alleen hoe waar de Bijbel is. De val van de mens. Het ontstaan en de val en daarmee de ellende van de mens, maar ook de verlossing, wordt al verklaard in de eerste drie hoofdstukken van Genesis. Als we nou zeggen deze drie hoofdstukken van Genesis kun je schrappen, dan valt daarmee ook de rest van de Bijbel om. Wat doe je dan met de schuldvraag van de mens? Als de mens maar wat geëvolueerd is, dan kan hij toch niet aan doen dat hij zondig is. Dan is de dood er al van nature vanaf het begin, maar de dood was er niet. De dood is gekomen als gevolg van de zonde. En dan is de mens ook geen schuldige, maar dan is hij een zielige slachtoffer. Daar kan hij niks aan doen, een hulpeloos slachtoffer. Maar zo is het niet, de mens is schuldig. Maar daar wil de mens niet voor buigen en daarom verzinnen ze deze theorieën. Zit er heel diep achter. Al geeft men dat niet toe. En als een mens nou een slachtoffer is, hulpeloos en geen dader en geen schuldige, wat doen we dan met de Heer Jezus? En wat doen we dan met zijn schuldoffer aan het kruis? Waarom moest de Heer Jezus dan komen? Waarom moest hij dan de schuld betalen? Waarom moesten er offers gebracht worden voor de schuld? En waarom staat er dan dat offers voor de zonde voldeden niet aan uw eis nog eer. En toen kwam ik, o Heere, dan hoeft het toch allemaal niet meer. Dan valt de hele Bijbel om. Maar de hele Bijbel is waar. Van begin tot het einde. Als u ziet hoe de Bijbel heiligen omgingen met de Heere en hoe de Heere met hen omging. Hoe ze met elkaar spraken, de woorden die ze zeiden. Je ziet precies hoe de Heere werkt. En er wordt bevestigd door heel de schrift heen. Het gaat allemaal over de Heere Jezus Christus. Het gaat allemaal over zonde en verlossing. Het gaat allemaal over schuld en over zaligheid. Heel de Bijbel is van God ingegeven. En die woorden die u daar leest zijn werkelijk uitgesproken. Jozef heeft zo zijn broeders toegesproken in Egypte. En Abraham heeft zo door het geloof geworsteld. En dat is niet iets vreemds, dat zien we de hele schrift heen. Job deed het, Daniel deed het, Elia deed het, Paulus deed het. De schrift bevestigt zichzelf. Het is een machtige geschiedenis, vol feiten en woorden, en natuurlijk woorden, maar ook namen en aanduidingen, tijdsaanduidingen, plaatsaanduidingen. Dat vind je niet in de Koran. Dat vind je niet in andere zogenaamde heilige boeken vol alle mogelijke spreuken. Maar de Bijbel is concreet, het plaatst zich precies in onze geschiedenis. Er worden namen gegeven wanneer gebeurtenissen plaatsvonden. Historische gebeurtenissen worden duidelijk gezegd. Je kunt er nog natrekken in de archeologie. Gods woord is de waarheid. Elk woord is geïnspireerd. En het is ook bewaard. We hebben dezelfde Bijbel als de Joden hadden. Zacharias had dezelfde Bijbel als wij hebben. Oude Testament. En het Nieuwe Testament is volkomen bewaard. De Heere geeft ons zijn woord. En het gaat daar allemaal in over Christus. En in dat woord zegt de Heere Jezus ook over Adam. En spreekt hij, de Heere Jezus citeert het Oude Testament, al de kanonieke boeken. Hij citeert daaruit. De Heere Jezus heeft dat gezag volkomen aangenomen. Gods woord is de waarheid. En Gods woord zegt ons dat God de mens geschapen heeft. En daar hebben wij mee te maken, want straks gaat God aan u en mij vragen, waar is mijn beeld? Daar krijgen we allemaal mee te maken. Waar is mijn beeld? En dan moeten we antwoord geven aan de Heere. Wat is er met mijn beeld gebeurd? En moeten we dan zeggen, ja, ik ben dat beeld kwijtgeraakt. Maar wist je niet dat ik je mijn beeld wilde teruggeven? Ja, dat hebben we wel gehoord in de kerk. Waarom riep je mij dan niet aan? Waarom geloofde je dat niet? Waarom had je alle moeite voor andere dingen die je interessant vond, maar niet mij? God gaat ons vragen, ook jullie jongens en meisjes, waar is mijn beeld? En wat is dat beeld? Nou, daar gaat deze zondag over. Dat beeld van God, wat betekent dat? Betekent dat dat de mens een beetje lijkt op God? Dus dat de Heere God ook met eerbied gesproken een gezicht heeft en handen en een lichaam? Nee, dat is niet het beeld van God. De Heere God is geen vlees en bloed zoals wij zijn. Maar het beeld van God is geestelijk. In de karakters kun je zeggen, in de eigenschappen, lijk je wat op God. Zeker. Dat is dus, in de catechisme zegt het hier, in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat zijn die eigenschappen waarin wij geschapen zijn. En, daar voegen we ook bij, dat noemt de catechisme hier niet, maar dat is erin besloten ook kennis. Dus kennis, gerechtigheid en heiligheid. Nou, dat vinden we misschien moeilijk, hè, jongens en meisjes, wat dat is. Nou, kennis betekent heel gewoon dat Adam en Eva wisten wie God was. Er hoefde niemand hen te vertellen, dat wisten ze. Hoe wisten ze dat? Zo waren ze geschapen. Ze wisten wie God was. De Heere God hoefde zich niet te openbaren. En wat betekent gerechtigheid dan? Nou, dat betekent dat ze goed waren. Dat ze geen zonde deden. Zo had God hen gemaakt. God is ook recht. En zo had hij de mens ook gemaakt, goed. En heiligheid, dat betekent toegewijd aan God. Ze wilden voor de Heere leven. Dat is kennis, gerechtigheid en heiligheid. En daarnaast kunnen we het ook wat illustreren dat Adam en Eva, die waren gemaakt eigenlijk als een koning en een priester en een profeet. Hoe dan? Nou, een koning die regeert. Adam moest regeren over heel de schepping. Maar een koning, dat woord hangt samen met kunnen. Dus het woord koning betekent iemand die iets kan, die machtig is. Die ontzettend veel kan. En zo was de mens ook eens machtig en kon hij het goede doen. En kon hij God en zijn naaste liefhebben. Maar hij was ook een priester. En de priester die is toegewijd aan God. En zo was Adam ook toegewijd aan God. En hij was ook een profeet, want een profeet die krijgt openbaringen, die krijgt woorden van de Heer. Nou, Adam en Eva wisten alles wat ze moesten weten van God. Ze hadden licht over God en over zichzelf. En nou heeft God aan de mens gegeven dat ze iets van die eigenschappen van God zouden kennen. Zijn kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kijk, daarnaast heeft de Heer ook andere eigenschappen. Want je weet, de Heer is ook almachtig. Hij kan alles. Heeft hij zo ook Adam gemaakt, dat Adam alles kon? Nee, Adam was niet almachtig. En we weten ook dat de Heere God, die is overal tegenwoordig. Hij ziet alles. Was Adam ook zo dat hij alles kon zien, overal tegenwoordig was? Nee. Kijk, Adam werd niet zoals God. God blijft God. Maar enkele trekken van de Heere God lagen op Adam. En toen heeft de Heere God de mens in een verbond geplaatst om... En dat verbond was, hij moest God lief hebben. God gehoorzamen. En nu gaf de Heer één verbod aan Adam. En dat was om te eten van die ene boom van kennis van goed en kwaad. En van alle andere bomen van de hof mocht hij eten. Maar toen heeft Adam gezondigd. Hij is in opstand gekomen. Als Adam niet gezondigd had, dan had hij het eeuwige leven voor zichzelf en zijn nageslacht kunnen verdienen. Dan was heel de mensheid was behouden geweest en naar de hemel gegaan. Adam was nog niet in de hemel. Hij had nog niet het eeuwige leven. Dat moest hij nog krijgen als beloning om God gehoorzaam te zijn. Maar Adam is gevallen. Hij is God ongehoorzaam geweest. Hij heeft geluisterd naar de verleidingen van de duivel. En daarmee is de mens nu een vijand van God geworden. Want toen hij in zonde viel, is hij verdorven. En kwam er een vloek over de mens. En een vloek over heel deze aarde. Toen kwam de toestand van dood en ellende en ongerechtigheid en onheiligheid. En die kennis was grotendeels weg. Er zijn nog een paar stukjes van overgebleven. Dat de mens nog weet dat er een God is. Een godsbesef. En dat mens ook weet wat goed en kwaad is. Dat is ook van dat is nog overgebleven van die kennis die je eerst hadden. Maar nu is de mens niet toegewijd aan de Heere, geen heiligheid. Hij wandelt niet in gerechtigheid, hij doet niet wat goed is. Hij gaat tegen de Heere in en zo zijn wij vijanden van God geworden. Want de mens wil nu zelf baas zijn over zijn eigen leven. Wil niet luisteren naar de Bijbel, wil niet luisteren naar God. En zo komt de mens in opstand tegen God en doet net alsof God er niet bestaat. En zo de mens heeft niet meer de macht om God lief te hebben. En daarnaast is ook zijn verstand verduisterd. En zo is de mens gevallen. We spreken over de val van Adam. Als je nou op het dak bent, jongens en meisjes, en je valt van het dak af, dat is niet best. Als je nou begane grond hebt en de eerste etage en er bovenop is het dak, je valt daaraf, dat is niet best. Het kan je leven kosten en zeker breek je wat, benen of armen. Nou, zo is de mens ook gevallen. En wat is gebroken? Dat beeld van God is helemaal gebroken. En nu wordt de mens geboren in zonde en ongerechtigheid. Als een klein kindje geboren wordt, is dat klein kindje al onder de macht van dat verderf, onder de macht van de zonde. Dat is wat we noemen de leer van de erfzonde. En de erfzonde is dus de zonde die we krijgen van onze ouders. En die wij ook doorgeven aan onze kinderen. Dat kun je verdelen in erfsmet en erfschuld. Erfsmet is dan de verdorven neigingen, neiging tot het kwade, waarin elk mens zit. Dat zie je al bij kleine kinderen, gaan ze elkaar slaan. Dat is de erfsmet. Maar de erfschuld is schuld die ze van hun ouders meekrijgen. Wat Adam gedaan heeft, dat ben ik ook schuldig aan. Adams schuld, dat is ook mijn schuld van die eerste zonde van Adam. Niet van al de zonden van Adam, nee, dat is voor hemzelf. Maar die eerste zonde, daarin is hij onze vertegenwoordiger. Dat is de erfschuld, ligt ook op mij, op ons allemaal. Want Adam is onze verbondshoofd. Net zoals de Heere Jezus ook het verbondshoofd is van zijn volk. En wat de Heere Jezus gedaan heeft, wordt ook toegerekend aan zijn volk. Al de gerechtigheid van Christus toegerekend. En zo de eerste Adam, zijn ongerechtigheid wordt ons toegerekend. Nou, dat noemen wij dan de erfzonde. En al de mensen die voortkwamen uit Adam, hebben die erfzonde. Dat lezen we in antwoord 7. Van waar komt zulke verdorvenheid van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Nou, de leer van de erfzonde is heel bijbels. Het staat op verschillende plaatsen in de Bijbel. Ook in het Oude Testament staat dat al. In Psalm 51, vers 7 hebben we gelezen. Nee, dat hebben we niet gelezen nu. Maar dat hebben we als op een andere gelegenheid gelezen. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat zegt David. En Genesis 6, vers 5. De Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleen boos was. En Job 14 vers 4. Wie zal er reine geven uit een onreine? Niet één. En Job 15 vers 14. Wat is de mens dat hij zuiver zou zijn, die geboren is van een vrouw, dat hij rechtvaardig zou zijn. En Psalm 58 vers 4. De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan, de leugensprekers dwalen van moeders buik aan. En Psalm 143 vers 2. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En dan hebben we het Nieuwe Testament, Romeinen 5 vers 12. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke allen gezondigd hebben. En Romeinen 5 vers 18, door één misdaad is de schuld gekomen over alle mensen tot verdoemenis. Nou, er zijn zowat teksten achter elkaar waarin blijkt dat de erfzonde heel bijbels is. Dat is belangrijk om te weten, want er zijn heel wat mensen die geloven daar niet in. Willen daar ook niet aan en hebben allemaal bedenkingen er tegen. De Joodse rabbies geloven ook niet in de erfzonde. En daarom gaf ik nou verschillende teksten uit het Oude Testament. Maar die geloven niet in de erfzonde. Joodse rabbies zeggen dat de Hebreeuwse Bijbel leert geen erfzonde. En elk mens komt op deze wereld en is onschuldig. Hij heeft een vrije wil. Hij mag zelf vrij kiezen. En daarmee verloochenen ze hun eigen Tenach, Oude Testament. Maar de leer van de erfzonde wordt ook ontkend door de Pelagianen. Wat zijn dat voor mensen? De opvolger van de Britse monnik Pelagius, die leefde ten tijde van Augustinus, ongeveer het jaar 400, en zij leren dat de mens geboren wordt als een blank stuk papier. En geen enkele zonde, geen enkele smet. Het is omdat hij het ziet van andere mensen, dat neemt hij over en dat kopieert hij. Maar als je een mens heel goed zou opvoeden, dan wordt een heel goed mens. In de 19e eeuw in Nederland, door de verlichting, waren ook heel veel mensen die zeiden, je moet de kinderen heel goed opvoeden, dan worden het hele brave, goede burgers. De afscheiding keerde zich daar weer tegen. En er zijn heel wat mensen, ook nu, het zijn eigenlijk Pelagianen. Ze zeggen, oh, de mens is goed. Moderne menswetenschap gaat vanuit, de mens is goed. Onze rechtspraak, de mens is goed. Je moet niet straffen omdat hij iets verkeerds gedaan heeft. Je moet hem corrigeren, want hij is goed. Je moet hem helpen om goed te zijn. Dat is ontkenning van de erfzonde. Maar ja, je ziet er nog dichter bij huis, ook sommige baptisten. Het ligt geënt in de baptistische theologie. Door hun opvatting over de doop en over de noodzaak van bekering en doop lopen ze vast met jonggestorven kinderen. Want die jonggestorven kinderen die hebben niet het vermogen om zich nog te bekeren. En wat is er dan met onze kinderen? Het is emotioneel onhoudbaar voor baptisten. Wat gebeurt er dan met mijn kind wat maar een paar jaar oud is en sterft? Het kon niet bekeerd worden en gedoopt worden. Kon niet geloven en gedoopt worden. Dus wat dan? Ja, het zijn eigenlijk zondige mensen. Maar dat kunnen ze ook niet verkroppen. Daar hebben ze ook moeite mee en terecht. Ze staan toch buiten het reinigende bloed van Jezus, want ze kunnen nog niet geloven. Maar toch zeggen ze dat die jonggestorven kinderen zijn behouden. Hoe komen ze daarbij? Nou, dan komen ze bij door te zeggen, nou eigenlijk doen ze geen zonden. En de erfzonde hebben ze niet. Ze worden onschuldig geboren. En als ze dan jong sterven, worden ze geboren, want eigenlijk hebben ze geen zonde gedaan. Nou, dat is alleen maar een verzinsel. En dat wordt niet gesteund door Gods woord. Want van de baarmoeder af zijn wij al schuldig voor God. Maar dat Godvrezende ouders wel troost mogen hebben, dat hun jonggestorven kinderen behouden zijn, dat ligt niet in een of ander verzinsel van ontkenning van de erfzonde, maar dat ligt in de rijkdom van Gods verbond. Dat God zich ontfermt over de gelovigen en hun kinderen en zegt, gij zijt mijn. Dat is de rijkdom. Dat God hen aanziet in het bloed van Christus. Maar dan ook van een heel andere hoek. Buiten het christendom. Waar wij toch ook wel heel wat van ons mee te maken krijgen. De islam. De islam gelooft ook niet in een erfzonde. Ze zeggen wel dat Adam en Eva bestonden, want de islam heeft heel veel overgenomen uit de Bijbel. Mohammed heeft heel veel gehoord op zijn reizen en veel is verbasterd terechtgekomen in de Koran. Maar de islam leert dat Adam en Eva verleid werden door de duivel om te zondigen. Maar toen hadden ze berouw. En Allah heeft dat aangenomen. Heeft hen vergeven. Maar heeft hen toch uit het paradijs gestuurd. Naar deze aarde. En islam leert dat de zonde van Adam en Eva, hun val, heeft geen gevolg voor hun kinderen. Want de mens wordt geboren, zegt de islam, zonder zonde. Hij heeft de macht om Allah te dienen. Maar door zwakheid doet hij het vaak niet. Maar bij islam is de zonde ook niet een toestand van het hart. Het is geen verdorvenheid. Bij islam is de zonde een optelling van individuele zondige daden. En die individuele zondige daden kun je weer goedmaken door individuele goede daden. Maar het christendom is totaal anders. Wij zijn verdorven van ons eerste begin. En we zijn van nature geneigd God te haten, een vijand van God. En al onze daden, er is niet één die echt goed is voor God. En verlossing en zaligheid kunnen ook nooit voortkomen uit de mens of om wat de mens gedaan heeft. Maar het kan alleen maar voortkomen uit het verzoenend werk van Christus, wat toegerekend wordt uit genade, waarbij God al de eer krijgt, dat er liefde komt tot die God die zo goed was. En de vergeving van zonden is een werkelijkheid in het christendom. De vergeving van zonden is niet een werkelijkheid binnen islam. Want je kunt er nooit zeker van zijn. Je kunt wel zogenaamde goede werken doen. Maar je kunt nooit weten of je zonden vergeven zijn. Je kunt nooit weten of je straks naar het paradijs gaat. Dat kan geen enkel moslim weten. Het kan best zijn dat hij toch naar de hel gaat. Omdat Allah mag doen wat hij wil. Maar de verhouding tussen de Heere Jezus en zijn volk is totaal anders. Dat is een verhouding van liefde en vertrouwen. Een verhouding van trouw, waarbij God die oorspronkelijke relatie die je was tussen God en de mens weer gaat herstellen. En dat hij zijn beeld weer gaat afdrukken in de mens in de weg van wedergeboorte. Maar dan wordt de leer van de erfzonde ook op een andere manier bestreden. En die anderen, dat zijn u en ik. Ons hart. Iemand zei eens tegen een dominee, waarom heeft God de mens niet zo geschapen dat hij niet kon vallen? De catechismus zegt het hier ook. Heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? We kennen deze vragen toch ook in ons eigen hart. Ik kan er toch niets aan doen dat Adam viel? En heel gauw valt dan het woord oneerlijk en onrechtvaardig. Maar God heeft niets verkeerds gedaan. Hij heeft de mens goed geschapen, zelfs naar zijn beeld. En toen kon de mens God van harte liefhebben. Maar door de opstand deed hij het niet. En de Heere God had heel gemakkelijk de mens als een robot kunnen voorprogrammeren dat hij altijd God zou liefhebben. Maar de Heere wilde dat de mens hem uit vrije liefde zou liefhebben. En daarin ligt dan ook de mogelijkheid tot zonde. En de mens heeft voor die mogelijkheid, voor die optie gekozen. Maar het verzet tegen de erfzonde komt voort ook uit onze eigen wijsheid. Hebben we al iets beleefd van deze werkelijkheid? Onze verdorvenheid. Onze zondige machteloosheid. Ik kan God niet meer dienen zoals het moet. Maar dat is geen verontschuldiging, dat is een beschuldiging. Ik kan niet geloven, nou dat vergroot uw zonde en uw schuld. Omdat we hebben ons van God afgesneden. Net als een bosje bloemen, lijken zo prachtig in kleuren en geuren maar na een week, nou dan gooit u ze weg. Zo hebben wij ons van God afgesneden. En daarom is er geen vrucht meer in ons. Maar ja, zijn we dan zo verdorven, zegt vraag 8, dat wij geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dat wij door de geest van God wedergeboren worden. En dan gaan we het hier niet uitgebreid over de wedergeboorte hebben, dat komt straks nog wel in de catechismus, ook met het stuk van de bekering. Maar hier staat het al, de mens moet wedergeboren worden. Onze staat moet veranderd worden. Dat God de schuld wegneemt, de mens met God verzoent, de mens zijn Heilige Geest geeft, dat de mens een nieuwe schepping wordt in Christus. En dan ontvangt die mens weer het verlangen om God lief te hebben en om in Gods wegen te dienen. Dan komt er ook een verlangen en liefde om met de Here te leven en hem gehoorzaam te zijn. En deze verandering is nodig voor ons allemaal. Wij allemaal moeten deze wedergeboorte meemaken. Zoals we geboren zijn, kunnen we niet voor God bestaan. Dan zijn we voor eeuwig verloren en dan zal dat ook zeker gebeuren. We moeten veranderd worden. Is jouw hart al veranderd? Is uw hart al wederom geboren? Beseffen we dat we ongeschikt zijn tot enig goed? De Heere belooft toch in Ezechiël 36, ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal het stenen hart uit u wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Dan mag u de vinger bijleggen en dan mag u belijden, Heer, ik verdien het niet. Maar u hebt het gesproken, doe het in mijn leven. Verander en vernieuw mijn hart, doe mij u kennen, Heere. Weet u wat nodig is? Dat we onszelf leren kennen en dat we God leren kennen. Van nature kennen we ons eigen hart niet eens en kennen we de Heere God ook niet. En zo is het eens gebeurd in de Schotse hooglanden in 1860. Misschien hebt u het wel eens vaker gehoord. Het gebeurde in de gemeente van Resolis dat er een predikant was, Hector MacPhail. En dominee Hector MacPhail was op doorreis om een synode te bezoeken van de Schotse kerk. En hij moest overnachten in een kleine herberg vlakbij Inverness. En hij stelde toen voor 's avonds een godsdienstoefening te houden. En allen in de herberg moesten erbij geroepen worden. Toen vroeg dominee MacPhail of iedereen er was. Nou, zei de eigenaar, de keukenmeid is er niet. Maar die is zo vuil en die is zo dom. Die begrijpt er toch niets van, die vragen wij nooit. Nou, zei de dominee, die moet er ook bij. En het arme meisje kwam binnen en de godsdienstoefening begon en was afgelopen. Toen nam de predikant dat die keukenmeid terzijde en sprak met haar. En het was heel duidelijk dat zij niets begreep van geestelijke zaken. En ze wist niet eens dat ze een ziel had. Ze wist ook niet wat een ziel was. Toen zei de predikant tegen haar, nou meisje, weet je wat je moet doen? Je moet nou morgen beginnen, vanavond beginnen te bidden tot de Heere God. Heere, leer mij mezelf kennen. En dan moet je nou deze hele week doen. En over een week kom ik terug van de synode uit Edinburgh. En dan neem ik een sjaaltje voor je mee. Dat geef ik als beloning dat je elke dag zult bidden. Heere, leer mij mezelf kennen. Nou, dat beloofde ze, dat zou ze doen. En de volgende morgen ging de predikant verder en was in Edinburgh op de synode. Ging naar een zaak en kocht een sjaaltje. En de afloop ging hij weer terug naar de Schotse hooglanden. En kwam hij weer langs die herberg. En hij vroeg naar de keukenmeid. En de herberg hier zei die keukenmeid, daar is wat mee gebeurd. Die zit te huilen. En die zit in benauwdheid. En dominee MacPhail zei, roep dat meisje. En toen kwam de meisje voor hem en zei, nou dominee, ik kan dat sjaaltje niet van u aannemen. Want ik ben zo verdorven, zo walgelijk. Ik verdien niets. Ik zie het niet meer, ik ben slecht. Ik ben bijna overweldigd. En toen zei de dominee, weet je wat je nou moet bidden? Neem maar dit sjaaltje aan van me. En moet je nou bidden, Heere, leer mij u te kennen. Dat zou dat meisje gaan bidden. En toen ging dominee MacPhail verder, ging weer terug naar zijn gemeente in Resolis en hij hoorde verder niets meer van dat meisje. Maar jaren later kwam een vrouw bij hem op bezoek en die vroeg hem, weet je nog die keukenmeid, jaren geleden in de herberg? Nou, ik was die keukenmeid en door het eerste gebed leerde ik mezelf kennen. En door het tweede gebed leerde ik God kennen. Door Jezus Christus. Ik ben u getrouwd en ik ben een blijde moeder met kinderen. En ik mag de Heere vrezen al deze jaren. Het is een waar gebeurd geschiedenis. Maar weet u, gemeente, zo werkt de Heere nog. Waar gaat het om? Calvijn zei het al. In zijn institutie. God te kennen en onszelf te kennen. Daar gaat het om. Dat zijn de twee zaken die nodig zijn. En deze eis rust ook op ons. Heere, leer mij mezelf kennen. En leer mij u te kennen. U, Heere Jezus, die uw bloed stort voor onwaardige mensen. Jongens en meisjes, zullen jullie dat ook bidden? Heere, leer mij mezelf kennen. En leer mij u te kennen. En ouderen, zult u dat ook bidden? Want we komen nooit boven deze twee gebeden uit. Want zo wordt een mens zalig. Amen. Zullen we zingen Psalm 51, het derde vers. Bidden en danken. Wat een zorg, Heere, van u. U hebt gezorgd voor ons vanavond, vandaag. U hebt gezorgd voor de schepping, de natuur ook vandaag. Maar u hebt gezorgd voor een schepping en voor een paradijs. En u hebt Adam en Eva zo goed geschapen. En toen ze gevallen waren en in opstand tegen u kwamen, hebt u nog steeds voor hen gezorgd. En u zocht de gevallen mens op. En zo strekt u nog steeds uw zorg uit over dit verloren mensengeslacht. Ja, werkelijk, u bent goed. En het heeft u uw zoon gekost. En dan is het niet dat al de gezaligden straks iets kunnen toevoegen aan uw heerlijkheid. Het is niet dat u hier beter van wordt. Want u bent de volzalige God. Ook al zijn er mensen aanwezig die verlost zijn om u te loven of niet. Wanneer die er zijn of niet, dat maakt niets uit aan uw heerlijkheid. Want u hebt ons niet nodig. Het is enkel liefde. Heere, leer ons uw liefde hebben. Leer onze jonge mensen uw liefde hebben. En help ons onze jongens en meisjes te bidden. Heere, leer mij mezelf kennen. En Heere, leer mij u te kennen. En ook als we ouder zijn, leer ons dit gebed. Opdat we van God geleerd mogen zijn. En dat we die wedergeboorte mogen kennen en u mogen leren liefhebben. Heere God, verdiep deze zaak in het leven van uw kinderen. Geef hen een verdiept besef van de val in Adam en van de gerechtigheid in Christus. En van de noodzaak om u te volgen en lief te hebben al de dagen omdat u goed bent. Heere, zegen de bediening van uw woord, ook van vandaag. Gedenk ons in de komende weken, Heer, ook als er verschillende van ons weg zullen trekken op vakantie om rust te nemen enkele weken. Gedenk ook uw dienaar en zijn vrouw als ze morgen open te vertrekken. Breng hen weer veilig terug op de bestemde tijd. En wilt u de gemeente beschermen en voor haar zorgen? Heere, bewaar ons allen als we reizen. Bescherm ons, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Gedenk ons in uw genade. En zegen ons in uw gunst. Heere, hoor ons bidden. Om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 32, het eerste vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.